Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De rijkdom van het geloof. Een programma van Radio Maria. U gebracht door de Young Kids.
Beste luisteraars van Radio Maria. Pater Bernard de Cruet is sinds 1947 monnik van de Benedictijner abdij Saint-Benoît-sur-Loire en was er bijna 20 jaar abt. In de reeks Vie consacrée, Godgewijd leven, schreef hij in 1996 over de nederigheid volgens de heilige Benedictus. Dit boekje zal de eerste uitzendingen van deze programmareeks inspireren. Nederig zijn of het worden, dat is de grootste vereiste van ons leven als kinderen van God. Toen ik dat las, was ik een beetje verwonderd, want ik had verwacht dat het de liefde zou zijn. Doch wanneer ik verder las, ging de verwondering over, want het werd mij duidelijk dat liefde nederig en nederigheid liefdevol moeten zijn om authentiek te zijn. Nederigheid en liefde zijn als een tweeling. Maar we stellen ook vast dat nederigheid mensen soms ontoegankelijk, onbegrijpelijk, zelfs weinig wenselijk lijkt. De heilige Benedictus en met hem heel de monastieke traditie banen ons echter de weg, en wel op grond van gehoorzaamheid en kinderlijk vertrouwen. Alhoewel gehoorzaamheid, nog zoiets dat sommigen kan afschrikken of bekoelen, aangezien gehoorzaamheid vandaag geen goede pers heeft. Nochtans is de boodschap tot iedereen gericht. Goed begrepen gehoorzaamheid is voor iedereen een veilige, snelle en blije weg naar de Vader. Mogen de Heilige Geest de ogen van ons hart verlichten en ons de nederigheid doen liefhebben, waarin de Heer ons zozeer verlangt onder te dompelen. Velen, ook christenen, zijn geneigd te denken dat nederigheid alles te maken heeft met bescheidenheid. Misschien roept nederigheid zelfs het beeld op van een eerder teruggetrokken man of vrouw, of van iemand die met het hoofd naar de grond loopt. Pater de Cruet verzekert ons dat dit niet zo is. Nederigheid, zegt hij, is de essentiële houding van het vrije schepsel dat zichzelf van God ontvangt. Een essentiële houding. Dat doet eerder denken aan een innerlijke kracht. Een vrij schepsel. Dan moet je wel heel sterk zijn. Slechts weinigen kunnen van zichzelf zeggen dat ze echt vrij zijn. En tenslotte, een schepsel dat zichzelf van God ontvangt. Dat moet dus iemand zijn die wel een eigen wil en eigen inzicht heeft, maar ook de moed zich daarvan te onthechten. Drie aspecten van liefde die ons ook bij de slotsom brengen van Pater de Cruet, dat nederigheid een bestanddeel is van christelijke liefde. Met andere woorden, liefde is nederig en nederigheid is liefdevol. Daarom spreken sommige schrijvers over de nederigheid van God, de God die liefde is. Nederigheid kan vergeleken worden met de navelstreng die het embryo voedt in de schoot van zijn moeder. Het embryo moet met zijn moeder verbonden blijven om gevoed te worden, om te groeien, om zich organisch te ontwikkelen. Heel ons leven op aarde is een embryonair leven, dat een geboorte voorbereidt. De geboorte voor de eeuwigheid. Nederigheid zou daarom moeten eigen zijn aan ons aards bestaan. Ze houdt onze relatie met God in stand en houdt ons van Hem afhankelijk. Op de weg van ons leven, waar wij onszelf ontdekken, zal iedere bekoring tot autonomie, zelfbevestiging, zelfzekerheid, zelfverheffing, iedere wil tot onafhankelijkheid en zelfgenoegzaamheid, er dan ook toe bestemd zijn doorprikt te worden. Deze ontdekkingstocht is tegelijk een weg om neer te dalen naar de diepten van ons hart. Nederigheid, zoals de heilige Benedictus ze beschrijft, brengt ons terug bij het geestelijk kindschap, waar men leerling wordt van Christus, zodat we meer bewogen worden door zijn geest en een steeds beter instrument worden voor Gods werkzaamheid. Nederigheid legt de puzzelstukjes weer bij elkaar, zodat ons wezen zijn eenheid terugkrijgt. Bovendien herstelt zij het tedere gevoel met God verbonden te zijn door zijn barmhartigheid en vergeving. Voor de heilige Benedictus is nederigheid dan ook het hoogtepunt, het laatste doel van ons leven. Naast het beeld van de navelstreng spreekt nog een ander beeld over nederigheid, een Bijbels beeld. Dat van de ladder die Jacob zag in een droom. Een ladder die hem met de hemel verbindt. Deze droom betekent voor Jacob dat God hem in zijn voorzienigheid overal zou begeleiden. Zelfs ver van de grond, van waar hij zich verjaagd ziet. Deze leidraad, die ons met de hemel verbindt, doet niets af van onze aardse conditie. Het opgaan van de ladder zal ons zelfs dikwijls voorkomen als een afdaling in onszelf. Een diep geworteld worden. Soms zelfs als een begraving. Want de kleine korrel moet in de grond vallen om vrucht te dragen. Deze ladder hield ook de mensenzoon verbonden met zijn vader. Lezen we in de Filippenzerbrief niet over Jezus? Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich van zichzelf ontdaan. Hij heeft zich vernederd. Hij werd gehoorzaam tot de dood. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen is. Nederigheid is de weg die Jezus zal verheffen. Ook voor ons is nederigheid de weg die ons voorbereidt op de hemelse vervulling van onze mensheid in Christus. Of anders gezegd, ons onderwerpen aan de discipline van de leerling is tegelijk met lichaam en ziel opgaan naar God. Nederigheid bevordert onze mensheid, omdat zij onze natuur als schepsel van God steeds beter tot haar recht brengt, namelijk gericht op de maat van de volmaakte mens. En wanneer ons hart meer gelijkvormig wordt aan het hart van God, wordt tegelijk de aarde meer bewoonbaar. De heilige Benedictus plaatst ieders persoonlijke weg in een veel ruimer perspectief van tijd en plaats. Volgens hem herinnert de ladder van Jacob aan de verschrikkelijke strijd onder de hemelse geesten, tussen de hoogmoedige engelen die hun onafhankelijkheid en autonomie opeisten en de nederige engelen die aan God onderworpen en met hem verbonden wilden blijven. Zo gezien is de strijd tussen hoogmoed en nederigheid de universele en altijd durende strijd van engelen en mensen. In deze grote spirituele strijd onderscheidt Benedictus 12 graden. In de eerste graad van zijn ladder beschrijft de heilige Benedictus ons de fundamentele houding van de nederige mens die een band wil met God. Deze eerste graad is de vreze Gods. Dat wil zeggen, God altijd in gedachten hebben. Bij al zijn doen en laten, zowel innerlijk als uiterlijk, God betrekken. Men verlangt naar diepgang, en niet vanuit zichzelf, maar vanuit God. God waakt over de mens, over elke mens, zoals een moeder over haar pasgeborene, en zoals men waakt bij een stervende. Want in het aardse leven van de mens ligt heel de dynamiek van sterven en opnieuw geboren worden. Aan de waakzaamheid van God beantwoordt die van de nederige mens. Dit verduidelijkt Maurice Tsundel. Nederigheid is niet ineenkruipen, zich geringschatten, voor iemand kruipen, volledig verdwijnen. Zij is simpelweg niet naar zichzelf kijken, om zich te kunnen verwonderen. Want het is in de verwondering dat men heel het licht en heel de waarheid ontdekt. Het is in de verwondering dat het bestaan al zijn dimensies vindt. Nederigheid is voor eerst aanwezig in het hart van God, aangezien elke goddelijke persoon in haar totaliteit een blik is op de andere. Tot zover dit citaat. Waakzaamheid veronderstelt aandacht. De aandacht van God en die van de mens. Op een dag kruisen de twee aandachtige blikken elkaar en het zal liefde zijn. In deze eerste graad wordt de mens die zich door God aangekeken weet, handelbaar gemaakt. Hij onderzoekt wat die blik betekent en wie degene is die hem aankijkt. Zijn hart voelt zich nog niet klaar, want al zoekt hij God, omdat hij door hem aangetrokken wordt, toch vreest hij degene te ontmoeten die hij zoekt. Een ware ontmoeting ontdoet ons namelijk van al onze maskers en doet ons naakt staan. Zoals na de zonde in het aards paradijs, vrezen wij God te ontmoeten in de intimiteit van onze naaktheid en verbergen wij ons achter de vijgenblaren die we voor onszelf hadden gemaakt. Van die verhulling gaat de nederigheid ons beetje bij beetje ontdoen. Zij zal ons naakt op het huwelijksbed van ons kruis leggen.
Thank you.
Waakt en bid, zegt de Heer. Hij die zelfs in zijn doodstrijd over ons waakte. Jezus leert ons ook waakzaamheid in de parabels. Elk uur van ons leven is bewust of onbewust het uur van een keuze. Voor of tegen God. Voor of tegen mezelf. Voor of tegen de naaste. De waakzame mens waakt door te bidden en juiste keuzes te maken. Dat kan, zoals bij Jezus, zelfs de keuze zijn voor een dood die leven geeft. De voortdurende herinnering aan God behoedt ons voor zonde. Godvergetelheid daarentegen brengt de ziel op een dwaalspoor en snijdt haar af van haar bron. God waakt over ons op elk uur. En wie zich bewust wordt van deze blik, wordt op zijn beurt waakzaam. Aandachtig voor zijn gedachten, grillen en verlangens. Dit heeft niets te maken met de blik die Sartre verlamde toen hij als 8-jarige God verwierp. En evenmin met introspectie. Het is wel bewustwording van Gods aanwezigheid. Zoals een jonge man of jonge vrouw die zich bekeken en opgemerkt voelt. Zij gaan letten op hun kleding, houding en op wat zij voordien veronachtzaamden. Het is een blik waardoor wij dingen op orde gaan stellen. Eerst nog uiterlijk. Maar naarmate wij beter beseffen dat de blik van God hart en nieren doorgrondt, voelen wij ons opgeroepen ook onze gedachten, verlangens, grillen, ons doen en laten op orde te brengen. We willen toonbaar en beminnelijk gemaakt worden door degene van wie wij ontdekt hebben dat hij ons wil beminnen. Deze blik van God, die een blik van liefde is, kan een zekere vrees teweeg brengen. De vrees niet te voldoen. Het gaat er dus om door waakzaamheid het vertrouwen te stimuleren, om uit ons hart de verlangens, de wil, het doen en laten te verjagen en alles dat niet overeenstemt met zijn wil. Want wij worden bewoond door een aangeboren hoogmoed, die gelegen is in de wil van zelfgenoegzaamheid, autonomie, opstandigheid tegen ieder gezag, tegen iedere vorm van afhankelijkheid, een hoogmoed die tot waanzin kan leiden. Alleen het licht van de genade kan ons in dit helse universum doen binnendringen. Deze bewustwording kan pijnlijk zijn. Maar de wonde die ze slaat, is er een van de liefde. Het gaat om de ontdekking van onze ontologische zonde, zoals de psalmist het verwoordt. Als zondig mens ben ik geboren, in die schuld bij mijn moeder verwekt. Of zoals een andere vertaling het zegt, met schuld belast werd ik geboren. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving. Het gaat dus niet om de afzonderlijke morele zonden waarvoor wij om vergeving vragen. Het besef van wat God van ons wil, brengt ons onder de indruk van de wanverhouding tussen wat we zijn en wat we zouden moeten zijn. We gelijken op die jongen of dat meisje dat zich een beetje onbeholpen voelt en even graag zou willen vluchten als zich verheugen in degene die hem of haar aankijkt en die tot achter de oren begint te blozen. Ook tegenover God blozen wij van schaamte tot in de grond van ons hart. Want we weten of geloven nog niet dat God ons, ondanks alles, zelf het bruidskleed zal aantrekken en ons van zijn liefde zal verzekeren. Voor het moment beginnen wij onze gedachten en oordelen in twijfel te trekken. En dat maakt ons uiterst onhandig, nu we niet meer op onszelf kunnen bogen. Dat kan een hel lijken. Pater Ducruet noemt het een noviciaat van de liefde. Een zeer pijnlijke en moeizame periode. De waakzaamheid over onze gedachten, verlangens en grillen wordt een leerschool in onderscheiding. Een groot licht gaat over ons leven op als we onze zelfingenomenheid, onze zelfzekerheid beseffen. Als we beseffen dat onze gedachten ver van de waarheid afdwalen. Dat onze beslissingen, beslissingen zijn van de eigen wil. Onze verlangens, de verlangens van onze begeerte. Dit licht doet ons ontdekken wat in ons leven van de slechte of aan onze eigen geest komt. Onze zonde bestaat erin zelf te willen bepalen wat goed en kwaad is en onszelf volgens eigen criteria te rechtvaardigen. Wij ontdekken dat de Godvergetelheid onze gedachten aantast, onze wegen doet afwijken, onze begeerte ons op onszelf doet concentreren. We hebben de illusie opgebouwd van een ideaal paradijs. Dit paradijs ligt echter bovenop een vulkaan. En de barsten geven ons een voorgevoel van de helse krachten van min of meer ingeslapen hartstochten. Onder de waakzame blik van God en de engelen laat waakzaamheid ons de realiteit onderscheiden van de zonde die in ons woont, de aangeboren hoogmoed. Door de genade van het berouw, door de gave van tranen, ontdekken wij dat hoogmoed niets anders is dan de duisternis daarbuiten waarover het evangelie spreekt en die ons scheidt van de liefde van God. Helaas, zoals alle mensen, verkiezen wij de duisternis. Hoe kunnen wij ons definitief uit die hel redden? De liefde van God maakt ons waakzaam, en door waakzaamheid leggen wij het masker af dat onze aangeboren hoogmoed bedekte. Dat is de eerste graad van de weg naar nederigheid, naar nederige liefde. Deze bewustwording in het licht van God zet ons op de weg van de navolging van Christus. Dat is de aansporing van de tweede graad. Elke godsdienstige mens, met andere woorden, elke mens die aan God dienstig wil zijn, zoekt middelen om de geest wakker te houden en zich te concentreren. Bijvoorbeeld door bij het bidden een gunstige lichaamshouding aan te nemen en door manieren van bidden uit te proberen. Doch het ware licht van het berouw laat een christen ontdekken dat hij de weg van waakzaamheid en liefde slechts kan volgen door zich met Christus te identificeren. Hij die de weg, de waarheid en het leven is. Deze weg van Christus is een weg van gehoorzaamheid. In deze fase wordt de weg van gehoorzaamheid ons meestal kenbaar gemaakt door de noodzakelijkheden van het leven. Dat wil zeggen, het is een gehoorzaamheid aan de concrete omstandigheden van het leven. Met zin voor de realiteit zal wie in de leerschool van de nederigheid staat inschikkelijk leren instemmen met deze dynamiek die de weg naar de hemel opent. Het is navolging van Christus die belichaamd wordt in de dagelijkse realiteit van ons leven. En die is niet ideaal, wel reëel. Het is de heiligheid van elke dag en van alle christenen. In deze tweede graad is de navolging van de Heer nog en vooral gelegen in het uiterlijke doen en laten. Zij zal zich stilaan moeten verinnerlijken, en dat is de overgang naar de derde graad. De derde graad van nederigheid impliceert een vooruitgang op twee manieren. Voor eerst verinnerlijkt de navolging van de Heer zich, want het is voortaan uit liefde voor God dat we deze weg van gehoorzaamheid willen gaan. En het is tot de dood dat we ons voorhouden te gehoorzamen in navolging van Christus. Uit liefde tot men eraan sterft, zegt een gezegde. Onze persoon is er dus ten diepste bij betrokken. Zo worden wij naar het hart van het evangelie geleid. Dat wordt samengevat in een zin uit de brief aan de Filippenzen, die we in het begin citeerden. Jezus Christus heeft zich vernederd. Hij werd gehoorzaam tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven. Voor wie de weg van de nederige liefde wil gaan, is het belangrijk zich met Christus verenigd te weten tot in het diepste van diens zending en mysterie. En er niet alleen de morele, sociale of bevrijdende boodschap van te zien. De heilige Benedictus ziet in de derde graad van de ladder nog een tweede vooruitgang ten opzichte van de vorige graad. Tot nu was het voornemen om aan Gods wil te gehoorzamen een beetje algemeen. We hebben Gods wil leren ontdekken in de dagelijkse noodzakelijkheden en hebben ons daaraan onderworpen. Maar voortaan zullen we ons onderwerpen aan een mens. Een overste, een geestelijke leider, en zo verder. En wel uit liefde voor God. Dat is een nieuwe stap in de aanvaarding van de concrete omstandigheden van het leven. Een veel moeilijkere stap dan de vorige. Want het is veel gemakkelijker in te stemmen met de omstandigheden van tijd, plaats, uur en reglementen die nuttig en zelfs noodzakelijk voor ons zijn, dan te gehoorzamen aan een mens van wie de wil onvoorzienbaar is. Alleen liefde kan ons de stap in vrijheid doen zetten. Want men zou kunnen gehoorzamen als een slaaf. Doch nederigheid is niet de vernederde toestand van iemand die overwonnen werd, of van de zwakste die zich tot slaaf maakt van de sterkere. Nederigheid is de toestand van wie uit liefde voor God vrij instemt om te gehoorzamen aan iemand die daar concreet de gelegenheid toe geeft. Als 12-jarige gehoorzaamt Jezus als adolescent aan Jozef en zijn moeder en niet meer op een kinderlijke manier. Hij gehoorzaamt aan de wetten van zijn volk, aan zijn priesters en leiders, niet uit slaafsheid aan menselijke instellingen, maar omdat zij behoren tot de concrete omstandigheden die God voor zijn leven heeft gewild. Later zal Jezus uit liefde gehoorzamen aan de autoriteiten die hem veroordelen. Uit vrije wil laat hij zich door Judas aan de hoge priesters overleveren, die hem overleveren aan Pilatus, die hem overlevert aan de soldaten, om met hem alles te doen wat zij willen. Zo wordt hij gehoorzaam tot de dood. Deze evolutie in de gehoorzaamheid van Jezus brengt ons bij de vierde graad, die ons spreekt over de concrete omstandigheden van het sterven aan onszelf, een sterven dat dagelijks wordt. Het lijkt dat voor wie Christus volgen, het leven slechts vernietiging, duisternis, verwarring, laagheid, dood, tegenspraak, onrechtvaardigheid en alle denkbare ongemakken voor de gezondheid met zich brengt. Het gaat erom niet in opstand te komen tegen deze omstandigheden, nog te vluchten, evenmin ons te pantseren om niets te voelen. De nederige en sterke ziel is de ziel die zich niet in verwarring laat brengen, die de geest kalm houdt, geduld oefent. Ze houdt stand, verdraagt, geeft niet op, deinst niet terug. Zij leert de diepte van een beproeving aanvoelen, kwetsbaar te blijven en aanvaarden. En zij verwacht het heil van God, zoals we lezen bij Matthäus: wie ten einde toe volhardt, hij zal gered worden. Dat de nederige mens wandelt in de liefde die hem vanaf het begin motiveerde. Hij ontdekt de aanwezigheid van God tot in zijn beproevingen en verheugt zich dat God God is. Het kruis lijkt hem als de manifestatie van Gods heerlijkheid. Op alle manieren vernederd, maakt hij goed gebruik van zijn beproevingen, van zijn ziekten, om met vreugde Gods wil te ontdekken en zich er meer mee te verenigen, zoals Jezus op het kruis. Maar in deze instemming met de beproevingen ontdekt en ervaart hij ook de spirituele kracht die Jezus gedragen heeft en hem daarna deed verrijzen uit de dood. Zoals de heilige Benedictus zegt, en hij citeert de heilige Paulus: zeker van de hoop op de goddelijke beloning gaat hij blij door. In dat alles zegenvieren wij dankzij hem die ons zozeer heeft lief gehad. Zo heeft de nederige mens reeds deel aan de genade van de verrijzenis van Christus, wat de heilige Paulus deed uitroepen: niets zal ons scheiden van de liefde Gods die is in Christus Jezus. De nederige mens biedt zich aan als een paaslam. Op de ene wang geslagen, biedt hij ook de andere aan. Opgevorderd om 1000 meter af te leggen, doet hij er 2000. Gebaren van overgave en offergave, die hem openen voor het heil, omdat hij deel heeft aan de spirituele kracht die Jezus bezielde op het kruis, die Jezus moeder bezielde aan de voeten van het kruis en die alle martelaren bezielde. De nederige mens heeft zich overgeleverd tot de dood en aan de grote bevrijdende kracht van God. Nederigheid is geen berusting die niet strijdt uit fatalisme. Zij is evenmin opstandigheid die denkt dat het volstaat structuren te veranderen om de oorzaak van het kwaad uit te roeien. Zij vlucht niet voor de beproeving en pantsert zich niet tegen het lijden. De nederige mens is wel realistisch. Hij weet de wereld die hem omringt te herkennen. Hij bestrijdt het kwaad onder al zijn vormen: armoede, gevangenschap, ziekte, verdrukking. Hij maakt gebruik van geneeskundige, economische, psychologische of politieke middelen. Hij bestrijdt sociale structuren die zondig zijn. Telkens waar die de liefde structureel onmogelijk maken. Maar het wapen van de nederigheid, die strijd levert zonder het moeten worden, nog terug te deinzen, is niet het geweld, maar het geduld, waarvan het evangelie ons zegt dat het vruchten draagt. De kern van de nederigheid is deze instemming met de dood, de zachtmoedigheid van de geweldloosheid, de overgave aan de grote bevrijdende kracht van de geest in het offer van zichzelf. De kern van de nederigheid is aanbidding. Zo vinden de menselijke, medische, lichamelijke, psychologische, economische of politieke middelen die aangewend worden om te strijden tegen het kwaad en om te bevrijden, hun inspiratie, adem en kracht in het heil dat van God komt. Maar wij moeten eerst op een of andere manier deelnemen aan Jezus' eenzaamheid, aan de absurditeit van zijn beproeving, aan zijn dood, om te kunnen deel hebben aan de overwinning van zijn verrijzenis. Deze vierde graad is een smeltkroes, waarin de dood haar werk in ons doet en een nieuw leven in ons begint te ontluiken. We lezen dat in de Romeinenbrief. Wij beseffen dat verdrukking leidt tot volharding, volharding tot beproefde deugd, en deze weer tot hoop. En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken. Beste luisteraars, tot hier vier van de 12 graden van nederigheid, of vier treden op de ladder van Jacob, zoals de heilige Benedictus ze identificeert. Vreze Gods die ons waakzaam maakt voor Gods aanwezigheid. Navolging van Christus door te gehoorzamen aan de concrete omstandigheden van het dagelijks leven. Gehoorzamen uit liefde voor God en met name door te gehoorzamen aan een mens. En instemmen met de beproevingen van ons leven door geduld te oefenen. Vier graden van nederige liefde of liefdevolle nederigheid op de weg naar de hemel, waarbij een mens zichzelf en God leert kennen en liefhebben. Tot volgende keer.